Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. De collecten die zijn vandaag voor de kerk en voor de kerkelijke kassen en bij de uitgang voor het bouwfonds bestemd. Aanstaande zaterdagavond is er van 7 tot 8 een gebedsuur. Dus aankomende zaterdagavond, 8 september, van 7 tot 8 uur een gebedsuur. Tot zover de afkondigingen. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit Psalm 24, het vierde en het vijfde vers. En dat luidt als volgt: verhoogd, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. En vers 5, opdat gij uw koning moogt ontvangen. Het gaat in deze dienst over het koningschap van de Heere en daarom Psalm 24, vers 4 en vers 5. Vanmiddag met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen in aansluiting daarop uit Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En van die koning geldt dat het schoon van deze koning, het schoon der mensen, ver te boven gaat, omdat genade op zijn lippen is uitgestort. De theoloog en hervormde predikant Kolbrugge is gepromoveerd op Psalm 45 en heeft aangetoond dat het daarin gaat over Christus. De koning van deze psalm is de Heer Jezus Christus. We doen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen een belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Lezen vanmiddag uit de schrift, het 8e hoofdstuk van het boek 1 Samuel. Israël begeert een koning, is het opschrift. 1 Samuel, het 8e hoofdstuk. Het geschiedde nu, toen Samuel oud geworden was, zo stelde hij zijn zonen tot richters over Israël. De naam van zijn eerstgeboren zoon was Joël. En de naam van zijn tweede was Abia. En ze waren richters te Berseba. Doch zijn zonen wandelden niet in zijn wegen, maar ze neigden zich tot de gierigheid en namen geschenken en bogen het recht. Toen vergaderden zich alle oudsten van Israël en ze kwamen tot Samuel te Rama. En ze zeiden tot hem, zie, gij zijt oud geworden en uw zonen wandelen niet in uw wegen. Zo zet nu een koning over ons, om ons te richten gelijk al de volkeren hebben. Maar dit woord was kwaad in de ogen van Samuel als ze zeiden, geef ons een koning om ons te richten. En Samuel bad de Heere aan. Doch de Heere zei tegen Samuel, hoor naar de stem van het volk in alles wat ze tot u zeggen zullen. Want ze hebben u niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen, dat ik geen koning over hen zal zijn. Naar de werken die ze gedaan hebben van die dag af, toen ik hen uit Egypte geleid heb, tot op deze dag toe, en hebben mij verlaten en andere goden gediend. Alzo doen ze u ook. Hoor dan naar hun stem. Doch als ge hen op het hoogste zult betuigd hebben, nu zo zult ge hen te kennen geven de wijze van de koning die over hen regeren zal. Samuel nu zeide al de woorden van de Heere het volk aan, het welk een koning van hem begeerde. En zei, dit zal de wijze van de koning zijn die over u regeren zal. Hij zal uw zonen nemen, dat hij hen zich stellen tot zijn wagen en tot zijn ruiters, dat ze voor zijn wagen heen lopen. En dat hij hen zich stellen tot oversten van duizenden, tot oversten van vijftigen, en dat ze zijn akker ploegen, en dat ze zijn oogst oogsten, en dat ze zijn krijgswapenen maken, met schaders en ook zijn wapentuig. En uw dochters zal hij nemen tot apothekeressen en tot keukenmeisjes en tot baksters. En uw akkers en uw wijngaarden en uw lijfgaarden, die het beste zijn, zal hij nemen en zal hij aan zijn knechten geven. En uw zaad en uw wijngaarden zal hij vertienen, daar zal hij tiende van afnemen. En hij zal ze aan zijn hovelingen en aan zijn knechten geven. En hij zal uw knechten en uw dienstmaagden en uw beste jongelingen en uw ezelen nemen. En hij zal zijn werk daarmee doen. Hij zal uw kudden vertienen, tiende deel ervan afnemen, en gij zult hem tot knechten zijn. Ge zult wel te dien dagen roepen vanwege uw koning, die gij u zult verkoren hebben. Maar de Heere zal u te dien dagen niet verhoren. Doch het volk weigerde Samuels stem te horen en ze zeiden, nee, maar er zal een koning over ons zijn. En we zullen ons gelijk, en we zullen ook zijn gelijk al de volken. En onze koning zal ons richten. En hij zal voor onze aangezichten uitgaan. En hij zal onze strijden, onze oorlogen voeren. Als Samuel al de woorden van het volk gehoord had, zo sprak hij ze voor de oren van de Heere. En de Heere zei tegen Samuel, hoor naar hun stem en stel hun een koning. En toen zei Samuel tot de mannen van Israël, ga heen. En iegelijk naar zijn stad. Tot zover 1 Samuel 8. We willen samen in ons gebed tot de Heere gaan. Wij willen dankzegging doen voor het feit dat er in het gezin van Ron Haupst en zijn vrouw een gezonde dochter mocht worden geboren. En ze hebben hun dochter genoemd Carlijn. We zijn ook dankbaar dat het kerkkamp goed verlopen is, dat ook alle jongeren, de leidingen en de leiding ook bewaard is en terug mag zien op een paar goede dagen samen. Voorbeden willen wij doen voor broeder A.A. van Veldhuizen van de Veldmuislaan. Hij is heel ernstig ziek. En wij willen ook aan de Heere opdragen broeder Derksen, Nico Derksen, die vanwege een hernia het bed moet houden. We willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken, met dankzegging en met gebed. Heere in de hemel, U bent de grote koning. De grote koning over hemel en over aarde. U regeert. U bestuurt. U heeft het voor het zeg. U geeft uw wetten. U geeft uw geboden. En alles behoort te luisteren naar uw stem. U bent de grote koning. Allereerst ook over uw kerk, over uw gemeente. We hebben te gehoorzamen. We hebben ons te onderwerpen aan uw woord. En dan mogen we het weten, Heere, als we u mogen kennen en dienen als onze koning, dan wilt u ons regeren als een herder. Dan wilt u ons als uw schapen wijden. Dan weet u ook wat we in ons leven aan moeite en aan zorgen en aan verdriet en aan spanningen mee kunnen dragen. En wilt u ons steeds weer opnieuw opzoeken, vertroosten, bemoedigen. U bent koning over uw volk, maar wel als die goede herder die zelfs uw leven hebt overgehad, opdat de schapen zouden leven, opdat ze eeuwig zouden leven. U bent koning, Heer. En als dat vanavond in deze dienst ook centraal zal staan, wilt u geven dat heel ons hart daarin mag meekomen. Dat we dat bij mogen vallen, dat we het mogen belijden. Ja, Heer, u bent ook mijn koning. U mag het ook in mijn leven voor het zeggen hebben. Heer, we bidden of u dat ook wilt geven aan onze jonge mensen. We erkennen het vanuit onszelf. Willen we u niet als koning erkennen? Zitten we zelf op de troon? En wat kan er soms ook een strijd in ons leven zijn tussen wat we zelf willen en wat u van ons vraagt? Maar wilt u geven, Heere, door de kracht van uw geest, dat we toch u als koning mogen erkennen, ook onze jonge mensen. Dat ze ook tot die belijdenis mogen komen. U bent mijn koning en mijn God. Wij bidden van u, Heere, of u uw koningschap dat over deze wereld gaat, of u dat koningschap ook wilt uitbreiden in die zin dat steeds meer onderdanen u als koning mogen erkennen. Wilt u daartoe ook het werk van de zending zegenen? Vandaag de dag wordt uw woord op vele plaatsen verkondigd, ver hier vandaan, en dat het mag leiden tot erkenning van u als koning over u, over hun leven. En we bidden ook, Heer, of dat mag gebeuren onder ons eigen volk. We zijn als gemeente en als kerk geroepen om uw koningschap te proclameren, om dat uit te roepen, om het ook te laten zien en te laten merken in ons doen en laten, in ons spreken. Dat u koning over ons bent, opdat ook de omgeving, de wereld om ons heen, zou mogen komen tot de erkenning van u als koning. We bidden om uw zegen, Heere, over de bediening van uw woord. Als we zo vanmiddag dat woord mogen openen, als we daarna mogen luisteren, opent u dan ons hart. Wilt u dan de leiding van uw Heilige Geest geven aan ons als gemeente die het woord ontvangen? Maar wilt u de leiding ook schenken aan uw knecht die vanmiddag de gemeente weer mag onderwijzen? We danken u, Heere, dat we elkaar ook weer mogen ontmoeten na een poosje van vakantie. Dat u ons bewaarde en dat we nu vanmiddag weer bij elkaar mogen zijn rondom dat woord van u. Geef ons een goed ogenblik hier vanmiddag bij elkaar. We bidden ook voor allen die met ons meeluisteren, Heer, onze broeders en zusters die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. Laten ook zij uw zegen mogen ondervinden. We willen samen uw grote naam dankzeggen, Heer, voor het feit dat u in ons midden opnieuw reden tot dankzegging gaf. Ron Haupst en zijn vrouw werden gisteravond verblijd door de voorspoedige geboorte van hun eersteling, een dochtertje, Carlijn. U hebt alles welgemaakt met moeder en kind en dan zijn we stil van verwondering. En dan zien we hoezeer of ieder kind een gave is van uw hand. Heere, zegent u dit kleine kindje. Wilt u ook de moeder nabij zijn, ook haar tot het inzicht en de erkenning brengen dat het alles uw wonderlijke scheppershanden zijn. En maak zo alles wel in dit gezin. We zijn samen ook dankbaar, Heere, dat in de afgelopen week een aantal van onze jonge mensen onder leiding van een aantal broeders en zusters uit ons midden, dat ze op kerkkamp zijn geweest en dat het een paar goede dagen zijn geweest van ontspanning, maar ook van toerusting. Ook het woord is opengegaan, er is een boodschap neergelegd aan de harten van onze jonge mensen. We danken u voor alles wat u gaf en we bidden om uw zegen over dat wat er mocht ontvangen worden. Dat ze het ook mogen zien, onze jonge mensen, dat u koning bent. En dat ze u mogen leren kennen, eren en dienen met hun hart en met hun leven. Wij willen samen ook onze zorgen en onze moeite aan u voorleggen, Heren. En dan denken wij in het bijzonder aan broeder Van Veldhuizen van de Veldmuislaan, die zo zeer ernstig ziek is. Wilt u onze broeder gedenken, ondersteuning geven en veel zicht geven op u. U hebt zich tot hiertoe niet onbetuigd gelaten aan hem. En we bidden van u of hij nu bij het naderen van het einde van het aardse leven ook een ruime ingang mag ontvangen in het koninkrijk van u, waarbinnen geen pijn meer is, waarbinnen geen moeite en geen zorg en geen verdriet meer wordt gekend, waarbinnen er een lofprijzen is van uw grote naam op grond van de zaligheid in de Heere Jezus Christus. We bidden, Heere, of u ook zijn vrouw gedenken wilt die hem zo trouw verzorgt, en wilt u ook met de kinderen zijn die meeleven, we leggen ze in uw handen. We willen samen ook voorbeden doen voor onze broeder Dirksen, die vanwege een hernia het bed moet houden. En u weet dat dat niet meevalt voor een vader en een man in het gezin. We bidden van u of de rustperiode ook heilzaam mag werken. Geeft u uw zegen daarover. En zo dragen we hem en zijn gezin ook van harte aan u op. En we denken aan allen onder ons, Heren, die lichamelijke of psychische moeite hebben. Aan allen onder ons die eenzaam zijn, die verdriet in hun leven kennen, die spanningen hebben, wilt u met hen zijn. Zo komen we samen in ons gebed tot u. We beseffen dat we voor u niet kunnen bestaan in onszelf. Maar verhoor ons, Heere, naar uw belofte op grond van het werk van de Heere Jezus, uit genade om zijn entwil. Amen. Wij willen samen zingen uit Psalm 95 en daarvan het tweede, het derde en ook het vierde vers. Psalm 95, de Heere is een groot en een heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goden kan geven. En ook het derde en ook het vierde vers willen we met elkaar zingen. We zingen straks samen uit Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heer, dien ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Het uitgangspunt is 1 Samuel 8, het zevende vers. Doch de Heere zeide tot Samuel: hoor naar de stem van het volk in alles wat ze tot u zeggen zullen. Want ze hebben nu niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen, dat ik geen koning over hen zal zijn. Gemeente, als er iets duidelijk wordt uit de hoofdstukken die we een aantal weken geleden samen ook overdacht hebben, de hoofdstukken 4, 5, 6 en 7 van het boek 1 Samuel. Als er iets duidelijk wordt uit die hoofdstukken, dan is dat wel dat de Heere een groot, een heilig en een goedertieren God is. Dat hij een groot God is, dat bleek, ik haal het even in herinnering, dat bleek toen de ark daar in die tempel van die Filistijnse god Dagon stond. Toen viel dat beeld voor de ark neer. De Heere liet zo zijn macht over de afgoden heel duidelijk blijken. Dat de Heere een heilig God is, dat is ook gebleken, want die Filistijnen die hebben gedacht dat ze de Heere naar hun hand konden zetten en dat ze misschien wel met hem konden spotten. Dat is nou de God van Israël. Die kan zijn volk niet meer bevrijden. En de Heere liet zien dat hij een heilig God is. En al die Filistijnen kregen te maken met zweren, met builen, met ziektes, met de dood. Zodat ze die ark op een gegeven moment graag ook weer kwijt wilden. En het is ook gebleken, gemeente, en dat is vooral het 7e hoofdstuk, waar we de laatste keer voor de vakantie met elkaar over nagedacht hebben. De Heere is een goede tierengod. Toen het volk zich weer tot de Heere wendde. Toen het volk zich weer afhankelijk wist van zijn hulp. Toen was de Heere bereid om hen te helpen. En in de strijd tegen de Filistijnen hen de overwinning te geven op een hele wonderlijke manier. Door het onweer waardoor de Filistijnen op de vlucht sloegen. Als iets duidelijk wordt uit de hoofdstukken 4 tot en met 7, is dat de Heere groot, heilig en goedertieren is. Als je dan het 8e hoofdstuk leest, gemeente, zoals we dat dan vanmiddag samen hebben gedaan, dan verwacht je een soort van een opsomming van wat Israël heeft mogen doen en heeft willen doen om de Heere te eren, te danken en groot te maken. Dan verwacht je een hoofdstuk waarin gesproken wordt, bijvoorbeeld over de strijd die men heeft aangebonden tegen de afgoden. Dan verwacht je dat ze misschien op een ander moment, dat ze allerlei altaren hebben neergezet om de Heere daarmee te eren. Maar het wonderlijke is, in het 8e hoofdstuk lees je dat Israël een andere koning wil. Dan heeft God zoveel goeds aan hun gegeven. Dan heeft hij in het midden van hen getoond zo'n heilig en levend en barmhartig God te zijn. Dat je denkt, en nu zullen ze met hun hele hart de Heere toegewijd gaan dienen. En toch zeggen ze, geef ons maar een andere koning. Geef ons maar een koning die we kunnen zien. Die voor ons uittrekt. Die in een paleis woont. Geef ons een koning zoals de andere volkeren om ons heen ook een koning hebben. Nou, u begrijpt wel, gemeente, dat is een slag geweest in het gezicht van de Heere. Ook Samuel heeft eronder geleden, ik zal er zo meteen nog wel wat van zeggen. Maar het is een slag geweest in het gezicht van de Heere. Israël verlangt een andere koning. Misschien zegt u vanmiddag, en wat kunnen wij daar nou van leren? Ik hoop u vanmiddag duidelijk te maken dat er in deze geschiedenis best ook wel lijnen te trekken zijn naar ons leven. En dat we ook geestelijk best wel het een en ander kunnen leren van dit hoofdstuk dat ons vanmiddag voor wordt gehouden. Hoofdstuk 8, 1 Samuel hoofdstuk 8, dat gaat over Israël verlangt een andere koning. En we staan stil bij de achtergrond van dit verlangen en de ongepastheid van dit verlangen. Israël verlangt een andere koning. De achtergrond van dit verlangen en de ongepastheid van dit verlangen. Je leest hier in 1 Samuel 8, gemeente, dat na wat ik net ook allemaal naar voren gebracht heb, wat er allemaal gebeurd is, dat de oudsten van Israël naar Samuel toekomen, niet met het verzoek, laten we altaren oprichten voor de Heere, maar met het verzoek, mogen wij een andere koning ontvangen. Ze komen bij Samuel, in de plaats Rama woont hij, en ze formuleren hun verzoek ook heel eenvoudig. Wilt u een koning over ons aanstellen om ons te richten zoals de andere volkeren dat ook hebben? Israël wil een koning. Israël heeft tot op dat moment altijd een richter over hen gehad. Een richter die niet uit een koningshuis stamde, een richter, dan was het deze en dan was het die richter. Een richter, wel van Gods wegen aangesteld, maar geen echte koning. En nu zeggen ze, we willen een koning die we kunnen zien, een koning die voor ons uittrekt. Een echte koning. Als je hoofdstuk 8 leest aan het begin, gemeente, dan worden er een drietal redenen genoemd waarom Israël een andere koning wil. In de eerste plaats zeggen de oudsten, wij willen een koning hebben omdat u al oud geworden bent. Samuel, u bent oud, u zult niet al te lang meer onder ons zijn en dan, ja, dan moet er een opvolger komen. Het is misschien nu een goed moment om al over die opvolging te spreken. En nu we dan er toch over hebben, dan zouden we graag in plaats van een richter, dan zouden we graag een koning willen ontvangen. En Samuel, nu u nog onder ons bent, dan kunt u ons daarin ook helpen en kunt u misschien wel een goede koning over ons aanstellen. U bent oud, laten we nu een koning van u ontvangen. In de tweede plaats, gemeente, wijzen de oudsten van Israël erop dat de zonen van Samuel, en die heten Joël en Abia, dat die zonen van Samuel, die door Samuel als hulprichters zijn aangesteld in het zuiden, dat die geen integere personen zijn, om het zomaar eens te zeggen. Die zonen van Samuel, de oudsten hebben het opgemerkt, die zijn niet eerlijk, die zijn niet recht. Het gaat hen om gewin, het gaat hen om het materiële. Ze zijn niet recht. Als er een rechtspraak gehouden moet worden, dan kijken ze eerst, ja, wie staat nou voor ons? Is dat een belangrijk iemand? Dan krijgt hij geen berisping. Is het een onbelangrijk iemand? Dan krijgt hij een behoorlijke straf. U kunt zich daar wel wat voorstellen hoe dat dan in die tijd dan zo ging als er onrechtvaardig gehandeld werd. Dus die zonen van Samuel, die zijn niet eerlijk. Met andere woorden, als die twee ons straks moeten gaan richten, dan zijn we veel minder goed af dan nu u dat doet, o Samuel. Dus dat is het tweede argument. De zonen zijn niet eerlijk. Het spreekt vanzelf, gemeente, dat Samuel daar ook onder geleden heeft. Laten we het daar vanmiddag ook eens even over hebben met elkaar. Het is altijd een geweldige zorg in je leven als je ziet dat je kinderen de Heere niet dienen. En dan moet je je indenken, Samuel, daar heb je respect voor, een man die werkelijk een gelovig hart had en met alles wat in hem was de Heere wou dienen. Deze Samuel heeft het blijkbaar toch niet aan zijn kinderen kunnen overdragen. En daar worstelen heel wat gelovige ouders ook mee. Hoe kan het toch dat mijn zoon, dat mijn dochter, dat mijn kinderen, soms meerdere kinderen in het gezin, de Heere niet vrezen? Genade blijkt geen erfgoed te wezen. Dat zeggen we wel eens tegen elkaar, maar dat zie je hier in deze geschiedenis eigenlijk ook weer opnieuw. Genade is niet overdraagbaar. Je zou het zo graag over willen dragen aan je kinderen, maar je kunt alleen maar je handen vouwen. En dat moet je ook maar blijven doen, ook als je kinderen de Heere niet vrezen. Blijf maar aan die verbondsbelofte herinneren. Ik weet het, dat valt niet altijd mee. Ik heb eens gesproken ook in mijn vorige gemeente met een broeder die niet alleen een aantal kinderen had die de Heere niet dienden, maar ook zijn eigen vrouw wilde de Heere niet meer dienen. Dat die man zo eenzaam was. En hij bad ook elke dag voor de bekering van zijn vrouw en van zijn kinderen. Maar hij zei tegen me, dominee, ik bid eigenlijk al 30 jaar lang. En er gebeurt maar niks. Dan kan het soms inderdaad wel eens wezen dat je denkt, laat ik er maar mee ophouden. Maar wanneer we ophouden te bidden, denk ik dat we op een verkeerd spoor zijn gekomen. Blijf uw kinderen, uw familie aan de Heere opdragen als ze hem niet willen erkennen. Opdat God het gebed zou willen verhoren. Een derde reden waarom de oudsten graag een koning willen hebben, is: de andere volkeren hebben er ook één. Dat betekent, gemeente, dat de oudsten van Israël om zich heen gekeken hebben. En die hebben bij die andere volkeren, die hebben een koningshuis gezien. En een koning die in een paleis woont. En een koning die een stuk majesteit en glans ook uitstraalt. En dat willen ze nou ook hebben. Ze willen, net als de andere volkeren, een koning hebben wat de ander heeft. Ik denk dat dat een heel erg menselijke trek is. En Israël wil ook meespelen op het toneel van de volken. Moet je zich eens voorstellen. Hè? De omliggende volken hebben een koning, er is overleg. En dan komt er een richter. Van Israël komt een richter en van de andere volkeren komt er een koning. Dan is er al afstand. Dan kijken die koningen, die kijken een beetje neer. Dat is maar een richter. Dus Israël wil meetellen. Ook een menselijke trek. Mee willen tellen. Mee willen spelen op het toneel van de wereld. En zo zie je, gemeente, Israël wil een koning. Samuel is oud. De zonen zijn geen goede richters. En ze willen, net als andere volkeren, een koningshuis. Samuel is diep teleurgesteld als de oudste van Israël op dat moment dat verzoek bij hem neerlegt. Het woord was kwaad in de ogen van Samuel. Als je daar nou eens even over nadenkt, gemeente, dan zou je toch eigenlijk zeggen: waarom was Samuel daar nou zo van ondersteboven? Was dat nou zo'n vreemd verzoek, een koning te willen hebben? Als dat volk dan een koning wilde hebben, dan kon hij die toch gewoon aanstellen. Hè? Daar zou toch niet zoveel mee kwaad gedaan worden. En toch, het was kwaad in de ogen van Samuel. Ik denk dat in eerste instantie Samuel zichzelf daardoor aangesproken heeft gevoeld. En dan zeg ik het maar een klein beetje omvloerst. Hij heeft zich door aangesproken gevoeld. Hij heeft het gezien, heeft het ervaren als een afkeuring van al dat wat hij in het midden van Israël heeft gedaan. Het is een beetje zo geweest bij Samuel, dan heb ik al die jaren me uitgesloofd voor dat volk. En nou blijkt ineens dat ik niet goed genoeg meer ben. En dat er een koning moet komen. Nou willen ze geen richter meer hebben, maar moet er een koning komen. En hij heeft dat, zo blijkt uit dit gedeelte, ook in het gebed bij de Heere neergelegd. Hij heeft dat misschien zo ook wel verwoord naar de Heere toe. Hè? Heere, nou willen ze een koning. En nou heb ik toch zoveel voor dat volk mogen doen. En dan komt de Heere tegen Samuel te antwoorden. En dan zegt de Heere tegen Samuel: Samuel, en dat is nou het zevende vers. Ze hebben niet u verworpen, maar ze hebben mij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. En nou blijkt de diepste achtergrond van het verzoek van Israël. Nou blijkt dat dat verzoek ook in wezen een goddeloos verzoek is geweest. De Heere zegt: ze willen mij niet als koning erkennen. Nou, gemeente, daar willen we het vanavond nog eens even samen over hebben. Het volk wil God niet erkennen. U moet weten, in die tijd was Israël een theocratie, zoals we dat eigenlijk met een moeilijk woord ook zeggen. Hè? God regelde het bestuur. Hij gaf wetten, ook maatschappelijk gezien. De Heere was de koning van Israël. En nu ze dan een koning wilden, betekent dat in wezen dat ze een andere koning wilden. Dat ze niet God als koning wilden, maar een mens als koning. Een andere koning. God wordt hier afgeschreven. God die zoveel in hun midden heeft gedaan. Die zo goed voor hen geweest is. De Heere wordt hier afgeschreven. Verworpen. En hij heeft het zelf verwoord. Ze hebben niet u, o Samuel, verworpen. Ze hebben mij verworpen, dat ik geen koning over hen ben. Als je daar nou eens even over nadenkt, hè, dan zeg je, wat is dit toch een triest hoofdstuk eigenlijk. Hè? Ja, wat is dit toch een triest hoofdstuk, dat Israël een andere koning in plaats van hun God verlangt. Ze hadden een heerlijk koning, almachtig koning. En ze willen nou een aards en een beperkt koning. Ze hadden een majesteitelijke koning die in een hemels paleis woont. En ze wilden nu een aards koning in een aards paleis. Oneindig veel minder glansrijk dan de Heere in de hemel is. Ze wilden een andere koning. Veel minder glansrijk, machtig en bovendien ook veel minder barmhartig, goedertieren. Want ze klaagden wel over die zonen van Samuel, maar ze hadden niet half in de gaten wat voor een regime en een onderdrukkend regime ook een koning straks zou kunnen gaan voeren. Ze zouden wel eens de veel erger aan toe kunnen worden, aan toe kunnen zijn straks, als ze een koning zouden hebben. In de geschiedenis zijn die momenten ook aan te wijzen, dat ze gevraagd hebben of ze weer van een koning verlost zouden mogen worden. Inderdaad, ze hadden het toen niet goed in de gaten. Hun God die goed was, die Israël noemt de schapen van mijn weide, die zijn zorg als een herder over hen toont, die schuiven ze aan de kant. We willen een andere koning. De geestelijke achtergrond van dit verzoek is verzet. En dat is een hele dieptreurige zaak. En toch, gemeente, is dat iets wat je in heel de Bijbel, in het hele Oude Testament, ook in het Nieuwe Testament, dikwijls ook ziet. Hè? De Heere die een machtig koning is, zeker over zijn volk. En dan toch steeds weer terzijde wordt geschoven. Hè? Je ziet het in het Nieuwe Testament heel erg sterk, vind ik altijd. In het Nieuwe Testament, hè, waar de Heere Jezus als de grote koning van Gods wegen zich openbaart. Hè, dan zie je dat de mensen hem verwerpen. Dan zie je dat ze hem maar één keer als koning erkend hebben. En dat is bij zijn intocht in Jeruzalem. Toen waren ze allemaal nog van mening dat de Heer Jezus hen van de Romeinen zou bevrijden. Toen werd hij met Hosanna werd hij binnengehaald. Toen hebben ze hun klederen voor hem uitgespreid. Maar een week later was de stemming al heel erg omgekeerd. En toen hebben ze gezegd, kruis hem en kruis hem. En we willen niet dat hij koning is over ons leven en over ons land. En toen Pilatus het bordje, koning der Joden, boven zijn kruis had gehangen, toen zeiden de Joden tegen Pilatus, dat bordje dat moet eraf, want hij is onze koning niet. Ze hebben hem verworpen. Ze wilden niet dat Christus koning was over hun leven. Vandaag de dag, gemeente, is het helaas niet zoveel beter in Israël. En er is wel een groeiende groep Messias belijdende Joden. Dat zijn mensen die tot het inzicht zijn gekomen dat de Heer Jezus de Christus is. Die mensen hebben het moeilijk. Worden niet meer door de Joden geacht. Hebben door hun Joodse achtergrond vaak ook niet zo'n goede aansluiting bij de christelijke kerk. Maar deze mensen hebben wel ons gebed ook nodig. De Messias belijdende Joden. Wij willen niet dat deze koning over ons is. Is dat ook niet iets wat je in onze samenleving om ons heen ziet, merkt, tastbaar, elke dag bijna ook opmerkt? Hè? De Heere is koning, die zijn wetten ook aan ons gegeven heeft. Maar hoe worden de wetten van de Heere niet met voeten getreden? De Heere die zijn geboden heeft gegeven om ons werkelijk waar, ook als volk, als Nederlandse volk, een goed leven te geven. De wetten zijn tot heil. Maar we zeggen, we willen onze eigen wet. We schuiven God en zijn wet aan de kant. En ik heb het dat voor de vakantie ook nog wel even genoemd, ook afgelopen maand in Amsterdam, die parade van die homobeweging, daar zit een enorme geest achter. Een geest van verzet tegen de levende God en verzet ook tegen zijn woord en tegen zijn geboden. Wij willen niet hebben dat hij koning over ons is. Wat dat betreft mag er in ons leven wel veel gebed zijn, ook voor organisaties en stichtingen die zich beijveren om de naam van de Heer ook onder ons eigen volk bekend te maken. Maar dan, gemeente, dan gaan we eigenlijk nog even een spa dieper steken vanmiddag. Als we het hierover hebben, over het koning zijn van de Heere, dan moeten we erkennen en dan moeten we belijden dat geen mens van nature de Heere als koning over zijn leven wil. Dan moeten we helaas erkennen dat we allemaal opstandelingen zijn. Niet Adam en Eva zijn opgestaan tegen God, maar ik ook. En we hebben God van de troon van ons hart gestoten. We zitten er zelf op. En reken maar dat we vast in het zadel zitten. En we houden de koningscepter vast omklemd. En we vaardigen zelf onze wetten wel uit. En we beschouwen onze medemens als onze onderdanen. Die moeten doen wat wij willen. En als de onderdanen niet doen wat we willen, dan zullen we wel eens even laten weten hoe het moet. Een mens van natuur erkent het koningschap van God niet over zijn leven. Dat is een hele trieste werkelijkheid, maar dat is wel de werkelijkheid. Erkennen we dat? Ben je daar al achter in je leven? Ben jij er ook al achter in je leven? Dat er in wezen een stuk vijandschap is in je hart tegen God. Het is dat. En dat moet nou veranderen. Dat is nou wat we noemen wedergeboorte en bekering. Dat er in ons leven wat verandert, dat die vijandschap tegen de koning, dat die omgekeerd wordt in erkenning en onderwerping aan de koning. Er zal in ons leven, gemeente, iets moeten komen van schuld belijden over het feit dat we zelf altijd maar weer de touwtjes in handen houden. Er zal iets moeten komen van erkenning. Heere, u bent groot en u bent een koning. En toch, ik ben een mens die steeds weer opnieuw uw koningschap ontkent en onteert. Er zal in ons leven wat moeten veranderen. Maar hoe moet dat nou? Hoe krijg ik nou in mijn leven een hart dat de Heere als koning erkent? Alleen als de geest van God mij regeert. En dat zeg ik niet om dan maar als het ware te zeggen, dan moet je maar afwachten of de geest dat in je leven doet. Maar wel om de Heere te zoeken. En om te bidden of de Heere door zijn heilige geest in je hart wil werken. Dat er een machtswisseling in je leven plaatsvindt. Je moet bekeerd worden. Dat er een machtswisseling in je leven plaatsvindt. Dat er werkelijk waar een erkenning komt van wie je bent. En ook een uitleveren aan de Heere. Dat je hem als koning in je hart en je leven leert herkennen. Je moet je toevlucht nemen tot hem. Bidden om de krachtige werking van de geest. Want dan zal de Heere die geest ook in je hart en je leven geven. En dan verandert er wat. dan verandert er in die zin wat in mijn leven, dat ik inderdaad ga buigen voor de koning. Dan verandert er inderdaad in die zin wat in mijn leven, dat ik inderdaad gehoorzamen wil aan wat de Heere van mij vraagt, dat ik ook in ga zien dat dat goed is. Dan verandert er wat in mijn leven, dat ik inderdaad ga vragen, wat wilt gij nu dat ik zal doen? En er verandert niet alleen het een en ander tegenover God, maar er verandert ook het een en ander ten opzichte van mijn naast. Want als de Heere koning wordt over mijn hart en over mijn leven, dan wordt mijn naaste niet meer mijn onderdaan die moet doen wat ik wil. Maar dan wordt mijn naaste juist mijn medereiziger naar de eeuwigheid en mijn medeschepsel voor God. En dan leer ik hem uitnemender te achten dan mijzelf en het goede, zeker in geestelijk opzicht, voor hem zoek. Als de geest van God in mijn leven regeert, word ik onderdaan van de grote koning. En daar moet het heen. Dat is het meest fundamentele waar het om gaat in de mensheid. Alle andere dingen zijn er allemaal aan ondergeschikt. En de vraag vanmiddag is heel eenvoudigweg: ben je al een onderdaan van de koning? Heeft de Heere Jezus het al over je leven voor het zeggen? Dan is er in je leven wel een stuk strijd gekomen, helaas wel. Want je gaat namelijk ervaren dat als de Heere koning over je leven is, dat er een stuk opstand blijft en een verzetsbeweging actief is. Je oude mens slijpt de messen om steeds weer opnieuw God te bestrijden. Maar al is dat waar dat er dan een strijd is in je leven, als God koning is en jij onderdaan, dan is er wel een toekomst voor je geopend. Dan ben je wel een mens die op weg is naar de toekomst van God. En wat is de toekomst van de Heere? Allen die hem als koning kennen, zullen straks met hem als koningen heersen. Openbaring 22 vind ik wat dat betreft altijd weer zo'n schitterend hoofdstuk. Want daar staat het met zoveel woorden: ze zullen als koningen met hem heersen tot in alle eeuwigheid. Wat een machtig perspectief, hè? Wie de Heere als koning erkent, wordt straks door hem in die koningsstand ook verheven. Maar dan nog één ding. Als mensen nu de grote koning blijven verwerpen, als mensen nu net als de mensen in Israël in die dagen zeggen: we willen niet dat hij koning over ons is, wat gaat er dan gebeuren? Jezus heeft het gezegd in Lucas 19, je kunt het vanavond zelf nalezen. Mijn vijanden die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn, breng ze hier en slaat ze voor mij dood. En altijd weer als ik die versen lees, dan huiver ik. Dan gaat er iets van ontzetting door me heen, gemeente. He? Zo is de toekomst voor mensen die de Heere Jezus niet als koning in hun leven erkennen. Er is geen toekomst. Of het moest een vreselijke toekomst zijn. En daarom, als je de Heere nog niet als koning erkent, he? Wat we in Psalm 95 gezongen hebben: hoor zijn stem, geloof zijn troostrijk woord. Hè? Verhard je nou niet, maar laat je leiden. Er is alleen maar toekomst als je de Heere als koning in je leven hebt leren kennen en erkennen. En dan nog één ding. Samuel was tegen het verzoek. De Heere zelf die heeft de achtergrond blootgelegd. En dan denk je, nou, er komt dan geen koning. Maar de Heere heeft gezegd tegen Samuel: laat ze maar gaan. Ze willen een koning? Laat ze maar gaan. Vertel hun wel wat die koning straks allemaal zal vragen. Hè? De zonen moeten in het leger, de dochters moeten helpen in het paleis. En van de opbrengst van het land moet belasting betaald worden. Ze moeten wel weten waar ze aan beginnen. Maar als je dat gezegd hebt en ze blijven volharden en ze willen toch een koning, laat ze dan maar een koning krijgen. God geeft Israël de wens van hun hart. Hoe kan dat? Toen ik met dit gedeelte bezig was, gemeente, toen heb ik mezelf die vraag gesteld. En misschien is dat ook wel de vraag die bij u opkomt. Hè? Hoe kan dat nou, dat ze toch toestemming krijgen om een andere koning te zoeken? Nou, ik voor mij ben ervan overtuigd dat de Heere dat heeft toegestaan, omdat hij vrijwillig gediend wil worden. Hij wil niet tegen heug en meug ingediend worden. Hij is niet een koning die zegt, en je zult en je moet en nu mij dienen. Hij zegt, zoek mij en ik zal je het leven geven. Erken mij als koning en ik zal als een herder over je zijn. De Heere wil het geven, maar hij wil niet tegen heug en meug gediend worden. Hij wil met het hart gediend worden, met liefde gediend worden. En zo zie je ook dat hij dat volk niet dwingt om hem te dienen als koning. Maar aan de andere kant proef je in dit hele hoofdstuk wel, hè, dat er een verlangen in Gods hart is. Dat ze hem als koning erkennen. En hij heeft er veel verdriet van gehad. Dat ze toen dit verzoek aan Samuel hebben gedaan. Vanmiddag hebben we samen dit hoofdstuk een moment overdacht. Het ging over het koningschap van de Heer. En ik heb aan het begin ook gezegd, we zullen ook proberen om samen wat geestelijke lessen hieruit te trekken. Ik voor mij denk dat de grootste les die hieruit getrokken kan worden deze is. Wie is hij voor mij? Is hij koning over mijn leven? Wie is hij voor mij? Ik denk dat we dat als ouderen, maar ook als jongeren, moeten beantwoorden, die vraag. Is hij koning over mijn leven? En als we die vraag mogen beantwoorden, met heel ons hart, en als we mee mogen zingen met de dichter van Psalm 145, ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, en de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Als we dat met heel ons hart ook mogen meezingen, dan zijn we zalig. Dan zijn we mensen met toekomst. Dan mogen we zijn mensen die leven tot eer van God. En daar gaat het om. Amen. Thank you. Laten we samen danken en bidden. U bent koning, Heere. Koning over de aarde. Koning over de hemel. U bent er die alles regeert. En in alles het voor het zeggen heeft. En ook alles naar het grote doel brengt dat u voor ogen hebt. U bent koning. Maar het is toch van het grootste belang dat wij u ook als koning erkennen. En van nature doen we dat niet. En toch is het van belang dat er een machtswisseling plaatsvindt in ons leven. Wij van de troon en u erop. Wij onze wapenen inleveren. En dan uit uw handen ontvangen genade voor onze zonde. Wilt u geven, Heere, dat het geheim mag zijn van ons leven. Buigen voor u. En u erkennen. En dat we ook in ons dagelijkse leven u als koning willen erkennen. Dat we de strijd aangaan met de machten om ons heen. De strijd aanbinden tegen de verzetsbeweging in ons eigen hart en leven. Onder leiding van de oude mens zo hevig dikwijls. Dat we elke dag weer opnieuw zeggen, och, schoont gij mij toch. De hulp van uw geest, mocht die mij op uw parent en leidsman zijn. Heere, wilt u geven dat onze jonge mensen het vanmiddag hebben verstaan waar het om gaat. Dat u koning over ons wilt zijn. Dat we het ook hebben begrepen, Heere, wat een machtig uitzicht het geeft. Als we u mogen kennen en erkennen. Dat u het in uw woord ook zegt. Ze zullen straks als koningen heersen. Dat het ons ook duidelijk is dat er geen toekomst is. Als we u niet als koning erkennen. U hebt daar heel duidelijk over gesproken, o Heere, toen u op aarde was. Heere, zo komen we samen tot u. En we bidden van u, geef. Dat we allen, jong en oud, u als koning, onze koning en onze God, mogen kennen, erkennen, dienen, eren en liefhebben. We danken u, Heere, dat we zo vanmiddag elkaar rondom uw open woord weer hebben mogen ontmoeten. We bidden om uw zegen over de week die voor ons ligt. En we vragen of u ons sterken wilt tot het werk waartoe we geroepen zijn. En alle werk in het midden van de gemeente wat weer mag beginnen, wilt u daar ook uw zegen over geven tot opbouw. Wees ons alle nacht goed en nabij. We bidden ook in bijzonder, Heere, voor het onderwijs. Onze jonge mensen die weer naar school zullen gaan. Wil meegaan. Onze jonge mensen beveiligen ook als ze naar school gaan en weer naar huis. En wilt u geven, Heere, dat ook al het onderwijs dat ze krijgen, dat het ertoe mag bijdragen. Dat ze uiteindelijk u als koning mogen erkennen en dienen. Als verantwoordelijke mensen in deze maatschappij. Wij erkennen onze afhankelijkheid van u. We belijden u, Heere, dat we mensen zijn die slechts van genade en ontferming kunnen leven. Maar zie ons aan in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 68, het 16e vers. De slotzang van deze middagdienst. Psalm 68, 16e vers. Gij koninkrijken zingt Gods lof en heft psalmen op naar het hemelhof van ouds zijn troon en woning, waar hij bekleed met eer en macht, zijn sterke stem verheft met kracht en heerst als Sions koning. Ga in vrede naar uw woning en ook de nieuwe week weer in. Met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam opleg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.